Om Hiru is being the Nam Das Hiram, the Dehimo and the Arju Samati. The Sarava House of Him is a place, and the noise not far in his life, from Jaina Hamdan. Samadhi. Rishu and Barn Harti say, Jai Jai the Amphong is hungry. Of Jai the Bush hung a racial extermin of soldiers from Hook to Sami. And from Jesus Christus the Hero in the name of from the Hail of the Sea. Amen. Please be given daily education daily from Matthäus, what a good relation. Matthäus 13, the passion 24, to the Nigerian verses. Ik noem u Matthäus 13, te beginnen bij het 24ste vers. In een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Tot het nu tot kruid op, toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, gij hebt niet goed zaad in uw akker gezaaid, van waar heeft dan dit onkruid? En hij zeide tot hem: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: Nee, opdat hij het onkruid vergaderende ook mogelijk niet hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen oppassen tot een oog. En in de tijd des oogstes zal ik tot de maaier zeggen: Vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om het te verbranden. Maar breng de tarwe tezamen in mijn schuur. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, het welke mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het meeste van de moestkruiden, en het wordt een boom. Alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. In een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurbeken, welk een ene vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: Ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordde, zeide tot hem: Die het goed zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. And the Pharaoh, the itself of the high priest, is the disciple. And the oak is the volatile der hero. And the myus is like the aniline. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en het vuur verbrand wordt, al zo zal het ook zijn in de volleiding der wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurigen oven werpen. Daar zal wenen zijn en knersen der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon in het koninkrijk hun vader. Die oren heeft om te horen, die horen.
Laat ons dan dankzij dat Heeren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Heere, als we zo in het midden van ons werk en in het midden van de werkweek die Gij ons gegeven hebt, een ogenblik zijn samengekomen voor uw aangezicht, wil u dan uit ons hart wegnemen alles wat ons bindt aan hetgeen wat vergankelijk is, en een ure onze gedachten heen richten naar de eeuwige dingen. Wil gij ons in dit ogenblik een ootmoedig hart schenken om in kinderlijke afhankelijkheid van u te beheren de werking van uw lieve geest tot verbreking van ons harde hart, tot uitbanning van dat hele wat de komst van u in ons hart in de weg staat, Heer Jezus, en tot meerdere luister van uw heerlijke deugden zou dienen. Wil u ons daartoe door uw heilig woord onderwijzen, daaruit zijn toch de uithangen van het leven. Dat is toch ons voedsel op ons leven. Als we uw woord niet hadden, o God, had het leven geen enkele betekenis meer. Als we uw woord niet hadden waarin gij openbaar, enerzijds onze ellende waarin we alle gekomen zijn, in de verbreking van het verbond der werken, maar anderzijds ook de weg der verlossing, de blijmare van het eeuwig evangelie, dan zouden we allen eeuwig al blinden naar de wand stappen en in verderf omkomen. Maar nu aan uw lief en dierbaar woord ons gegeven, omdat het ons kompas zal zijn op deze woelige levensstreek. Omdat het onze leidstar zou zijn die ons voeren zou zo veracht opslaan naar de haven der eeuwige rust, opdat het schip van ons leven niet stuk zal slaan op de kusten van uw goddelijk ongenoegen, maar wij door uw geleid veilig zullen aankomen en blinken als de zon in het koninkrijk des Vaders. O Heere, als we een ogenblik gehoord hebben, groot onderscheid tussen degene die u dient en die die u niet dient, laat het dan ons hart eens treffen, want het zou toch niet minder zijn dan eeuwig zalig of eeuwig rampzaam. Eeuwig bij te zijn, o dierbare borg, of eeuwig u te vloeken. Er is toch geen andere weg. Van tweeën, we zijn kinderen God, of we zijn kinderen des Satan. En hier is over dan eerlijk gemaakt, door uw heilige geest moeten bekennen, dat we nog kinderen der wereld, Dus dat is kinderen van Satan zijn. Ach, dan is het nog niet te laat. Dan is het nu de wel aangename tijd waarin u voorspoediglijk rijdt op het woord van uw waarheid. Waarin u nog wonderen doet aan doden. En dan bidden wij van uw heren, als ze dan vanavond nog opgekomen zijn met de beet in hun hart. Heren, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Ach, lieve ontfermer, laat u dan eens verbidden. En wil dan om de oorzaak van uw heerlijke naam eens wonderen doen aan vreemdelingen van u en van de verbonden der beloften. Het is toch naar uw woord dat het zijn zal dat doden horen zullen de stem van de Zoon van God. En die hem gehoord hebben, die zullen leven. Dan zou een blijdschap zijn in de hemel, maar het zou ook tot sterven en moet zijn van uw kinderen hier op de aarde in de strijd in de kerk, wanneer het klein getal werd uitgebreid. En u zijn er nog met ons samengekomen die lust hadden om in uw wegen te wandelen. Wil ook hun vanavond bezoekje brengen met uw goddelijkheid. Laat ze eens mogen zien het onderscheid tussen het onkruid en tussen de darmen. Laat ze het onderscheid eens mogen zien tussen de werkingen des Satans en de werkingen van uw lieve geest. Want heren, wij zien vaak het werk des duivels aan voor uw werk. En wij zien ook vaak uw werk aan voor de werkingen des duivels. Heren, wil u ook zijn met de jeugd der gemeente, de jongste meisjes. Laat ze ook in deze uren gewonnen worden voor uw koninkrijk. Wil ook zijn met uw knecht die voor uw aangezicht staat. Geef hem ook in deze ogenblikken merkelijk uw bijstand en uw hulp te ervaren. Dat het geen ploegen zou zijn of rotsen, maar dat er nog iets van uw lief woord in de toebereide aarde zou mogen komen. Opdat de werkingen van uw ondierbare Christus openbaar zouden worden in de donkerheid der tijden. En dat in het geroep naar uw komst de stem van uw bruid niet onderdeed voor de stem der wereld. Wanneer ze u zouden de antwoorden betekenen dat zij de zeggende met Johannes. Ja, kom, Heer Jezus, ja, kom, haastelijk. Wil onze ziel eens vervullen met dat heimwee naar u. Dat heilig verlangen naar u komt. Leg het ongeloof en de zonde eens aan banden en geef eens een stukje van het brood der kinderen. Het is een hondje genoeg. Lieve ontfermer, zie zo op ons leven in genade. En wil onze voorgaande zonde genadiglijk te doen. Wil ons dekken onder de vleugelen van uw genade en van uw trouw. En laat zo uw gunst die meer sterk dan de uitgedrukte zij met ons mogen zijn in luisteren en in sprekendheid. En dat alles in de wegneming van de zonde die ons zo vaak drukt. Van de bedekking der overtreding waarmee we u bedroeven. In het aangezicht van uw dierbaar kind Jezus Christus. Onze Heere en Zaligmaker. Amen. Wij zingen u Psalm 121, het eerste en derde vers. Thank you. Satan, wij wilden vanavond samen lezen, dat is toch in het doel van onze samenkomst, Bijbel lezen. De gelijkenis die u bent opgetekend in Matthäus 13, de versen 24 tot met 30. Een andere gelijkenis heeft hij haar voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een man die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het in het kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, en hebt ge niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot haar: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat hij het onkruid vergaderen wil, ook mogelijk met hetzelfde karren die uitrekt. Laat de beide dus samen opvatten tot de oost. En in de tijd des oosten zal ik tot de maaier zeggen: vergadert eerst het onkruid en dumpt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar de karren brengt samen in mijn stuur. De verklaring hiervan leest u in het 36e tot de 43e vers. Zal u dat nu niet voorlezen? Het is u ook zojuist voorgelezen. Daar gaat de Heer Jezus zelf dus de verklaring geven van deze gelijkenis die hij aan zijn discipelen in zonderheid uitgelegd heeft. Wij noemen deze gelijkenis de gelijkenis van het gewas op de akker der wereld. Soms wordt hij ook genoemd de gelijkenis van het onkruid. Sommige Bijbels zien hier tussen de tekst staan de gelijkenis van het onkruid. Toch gaat deze gelijkenis niet alleen spreekt van het onkruid, integendeel, spreekt ook van de karde, van het zaad wat een goede vrucht voortbracht, lijkt het ons juist om te spreken van de gelijkenis van het gewas op de akker der eeuw, zowel karden als onkruid. En wij zien dan tweeërlei zaaien. Tweeërlei zaad en vanzelf ook tweeërlei ook. Deze gelijkenis is nauw verbonden met de vorige gelijkenis die ik nu de Bijbellezing niet verhandelen zal, omdat ik daar kort geleden in het midden over gesproken heb. Toen heb ik gesproken immers over die gelijkenis van de zaaier die uitging om te zaaien. En die datzelfde zaad zaaide op de ganse akker, zelfs op de voetpaden, de weg genoemd die door die akker heen liep, zelfs op plaatsen waar de wortels van de doorn in de grond waren, op plaatsen waar steenachtig was, waar er maar een dun laagje aarde op de rots was, datzelfde zaad ook in de wel toebereide aarde. Ik had toen de nadruk gelegd hierop, dat de roeping waarmee God de mens roept, en de boodschap van het evangelie waarmee God tot de mens komt, zowel in uitwendige en in inwendige roeping, waarachtig is, dat niemand te twijfelen heeft aan de waarachtigheid van de roeping God, die tot elk mens komt, die onder het woord des evangelies leeft. Ik heb gezegd toen met nadruk dat de oorzaak dat er dat zaad niet opkomt, op drie van de vier plaatsen, niet ligt in het zaad, niet ligt in Gods roeping, ernstig, welmenend, oprecht, maar dat de oorzaak daarvan ligt bij ons, in ons hart. Op de weg, we laten het vervolgelijk het hemel wegtrekken. Op de steenachtige plaatsen, we hebben misschien een ogenblik een aangedaan gemoed, maar er komt zoveel anders, wat ons in bezit neemt, in beslag neemt, dat we vergeten hetgeen we gehoord hebben. En ja, wat wel opkwam, verdorst in dat het terugdraait. En dat andere, dat verstikt werd onder de doorn, de zorgvuldigheden van het leven, rijkdom of rijk worden, wordt verstikt. En dat andere, in een wel toebereide akker, neergeworpen, net zoals het op die andere plaatsen neergeworpen werd. Dat kwam wel. En toen hadden we gezegd, herinnert u zich nog? Dan moet u niet zeggen, oh, dat ze dus in de mens, die het woord met blijdschap ontvangt, die het woord ontvangt, en het wortelaars die aan het slotplaats zijn vruchten moet voortbrengen. Nee, zowel als het bij de eerste drie de oorzaak was, in het menselijke hart, dat het staat niet op van bij alle drie gelijk, de oorzaak lag bij de mens. Zo ligt hier de oorzaak dat het staat wel opkomt bij God. Dus met andere woorden, wanneer je de vergeefse hoorde zijn, wanneer je het woord hoort en het geen vrucht draagt, ligt aan u. Maar zo het woord vrucht draagt, geeft God de eer. Het ligt aan hem. Hij heeft de akker toebereid. En hij werkt goed samen in de wel toebereide akker. Zie, dat mag dan misschien een ergernis zijn voor ons denkend verstand, voor de reden. We mogen misschien God van onrecht beschuldigen dat hij dan die andere drie plaatsen niet vruchtbaar gemaakt heeft. Maar het woord van de apostel Paulus snijdt alle tegenspraak af. Maar toch, o mens, die zij zijn, die tegen God antwoord, zal ook het maaksel voor degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom heb je hem al zo gemaakt? Of heeft de potten dat er geen macht over te leven, om uit dezelfde klomp te maken, het ene wat er is, en het andere wat daarom is? We eindigen met deze gelijkenis, in het soeverein welbehagen God, en we weten, dat degenen die verloren zullen gaan, verloren gaan, omdat ze niet zalig hebben willen worden. En dat degenen die zalig worden, dit worden, omdat God ze zalig maakt. Deze gelijkenis sluit daar nauw bij aan. Het is de gelijkenis van het glas op de akker. In die vorige gelijkenis heeft de Heer ook zo terzijde gesproken van koren, van zaad, dat onder de doornen viel. Wat wel opkwam, maar het werd uiteindelijk verstikt. Het verschil nu in deze gelijkenis is, dat er gesproken wordt van zaad, dat op de akker geworpen wordt, waarbij ook nog ander zaad geworpen wordt. Beide komt het op. Dit zaad wordt niet verstikt. Het komt op. En het rijdt, maar ook het omdraait. Wat tussen het goede zaad is ingegaan, ook dat komt op. Het rijdt, wordt groot, maar om verbrand te worden. Het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in de akker, zegt de Heer Jezus. En in die mens herkennen wij Christus zelf. Hij is het die in de akker der wereld, let wel. Er zijn al veel heilloze christen gevoerd over deze gelijkenis. Hier wordt niet bedoeld de akker der kerk. Er zijn veel mensen die hebben deze gelijkenis aangegrepen om de kerkelijke tucht als contrabanda te zien. Om de kerkelijke tucht bij de werking te stellen, die zeggen, daar zal God over oordelen. Er mag geen tucht zijn. Hier staat het. De boze met de goede, die moeten er samen opgroeien. Ook de kwade, die moet gelaten worden.
Dat heeft hem niet uit de gemeente te leren. Zal God zelf eenmaal doen. Nee, dan loopt die kast met Matthäus 18. Waar de Heer wel zeer nadrukkelijk ons leert dat, indien onze broeder tegen ons zondig we tot hem te gaan hebben, en hem van zijn zonde hebben te weerhouden, en u kent dat proces wel, dat proces van de kerkelijke tucht, in Matthäus 18 beschreven. Nee, wij zien hier de akker niet als de kerk, maar als de Heer. Ja, zegt u, maar dan klopt er iets niet, want de wereld, dat is toch het domein van de Satan. Hij wordt toch genoemd de overste der wereld. Ja, het is waar, zo wordt hij wel genoemd. Maar hij is toch geen koning van deze wereld. Hij heeft wel een gestolen recht, een geroofd recht. Maar daar is er een die zelfs boven Satan staat, die zegt, mij is gegeven, allemaal, in de hemel en op de aarde. Jezus regeert deze wereld. Dat heeft hij verworven als middelaar door een zeer bitter lijden en sterven. Heeft hij de regering ontvangen uit de hand des Vaders over hemel en over aarde. Christus regeert. Hij is die Heer. Hij is die man, die mens die hier genoemd werd, die goed staat, zeide in zijn akker. Het mogen dan anders schijnen, het mogen schijnen alsof de wereld, alsof de grote der aarde, alsof de Satan regeert. Het mogen dan schijnen alsof de kerk niets te betekenen heeft in dit wereld gebeuren. Maar wij lezen het nadrukkelijk in dit ontzettend. Hij zei in zijn akker. De wereld is van Jezus. Met alles wat erop is. Nee, we gaan niet verder in die heilloze twist die er ook alweer geweest is. Of de onbekeerde nu wel leven uit de borgtocht van Christus. Op brood en water en alles wat de onbekeerde hebben nu een vrucht is van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Ach, ik zeg altijd tegen de katechizant en ik wil het ook vanavond zeggen. Stel nu eens dat je dat nu nadrukkelijk wilt vasthouden. Dat je hier nu ontwisten wilt. Maar wat heb u daar nu voor voordeel van? Als u dan toch onbekeerd blijft. Voorleef en straks zo sterk. Wat hebben we dan voor voordeel van dat u eten mocht om de verdiensten van Christus? En omgekeerd, wat zou u er voor nadeel van hebben indien ik u zei nee, dat komt niet voort uit de kruisverdiensten van Christus, maar dat komt voort uit de algemene goedheid van God. Wat zou u daar voor nadeel van hebben? Wat zou u dat schaden? Ach, laat ons hier niet overkwetsen. Dit weten we zeker. Dat de borgtocht van Jezus Christus is tot zaligheid van de uitverkoren. En van die alleen, daar geeft God onomwonden een antwoord op. En of wij dan mogen eten en drinken, of wij dan gekleed mogen gaan, ik leer het niet vinden. Heren, Jezus zei om Jezus heen. Ik laat het verder aan God op. Eskine de Grote, Eskine heeft gezegd. Dat alles wat er is. Wat er in deze wereld nog is. Wat zelfs de heidenen nog mogen hebben. Terug is. Een zijdelings teruggevolgd zegt hij. Van de zoen- en kruisverdiensten. Van de Heer Jezus Christus. Want het is klaar. Wanneer Christus niet met zijn borgtocht tussen beiden gekomen was. Opdat de uitverkorenen te zijn leven vergaderd zouden worden. Het zou geen enkele zin gehad hebben dat de wereld nog 1 uur zou kunnen bestaan. Maar omdat al de uitverkorenen tot aan de laatste zullen worden ingezameld, mag de wereld nog staan. Wel niet. Deze wereld is van Christus. Hij is de Heer van. En hij werpt dus een goed zaad in. Dat zegt hij zeer nadrukkelijk. En dan, als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Als de mensen sliepen, ik weet niet of dat je hier speciaal de nacht in moet zien. Als de mensen sliepen, ach, de mensen slapen ook terwijl het dag is. Terwijl het licht van het evangelie schijnt, klaar schijnt, zijn er toch altijd nog velen die slapen, die de werkingen van de Satan niet opmerken. Maar dan is het toch voor hun ook, als zijn ze in de nacht. Zodra het licht des levens ons gaat beschijnen, komen we elke nacht in de dag, maar anders leven we in de donkerheid. Zijn kinderen der duisternis, zegt Gods woord. En nu, al de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. En dan zegt de Heer in die verklaring, in de rest van dit hoofdstuk, die vijand, dat is de duivel. De boze, die zaait zijn onkruid midden in de tarwe, kwam zijn vijand staan. Merkt u wel, ik heb het wel eens meer gezegd, dat de strijd eigenlijk gaat tussen Christus en tussen de duivel. Zijn vijand, het is de vijand van Christus. En die vijand, die wil deze landman, die wil Christus verderven, daar gaat het om. Hij wil de akker van Christus bederven. Gaat nog niet in de eerste plaats om dat goede zaad te verstikken. Zeker, dat zit er ook wel mee in verband. Maar het gaat er in de eerste plaats om het werk van de landman, de goede landman, van Christus te bederven. En je zult zeggen, waarom legt je daar zo de nadruk op? Nou, daar hebben we zo'n grote troost in. Want als het nu om Christus gaat, dan zal Christus ook tegen hem strijden. Als het nu om de eer van God gaat, dan hebben wij maar achter Christus aan te komen. Dan zal hij wel zorgen voor zijn eer. Dan zal hij zijn vijanden verslaan. En zullen wij met hem in de overwinning delen. Begrijp je waarom ik daar de nadruk op leg? En die kwam en die zaaide onkruid midden in de tarwe. Midden in de tarwe. Let wel, het is dus niet zo. En daar legt deze gelijkenis in zonderheid de nadruk op. Het is dus niet zo dat de Heer een volk op een bepaald deel van een land of van een stad of van een huisgezin doet wonen. En zegt, ziezo, dat hoeft de land, dat is nu voor het goede zaad. En dat overige land, dat mag de duivel dan wel hebben. Nee, hij zegt, de wereld is voor mij, met haar voor mij. En nu komt s'nachts, als de donker is, als de mensen slapen in die dodelijke nacht, komt Satan. En die heeft ontzettend veel onkruid. Hij heeft zoveel onkruid gehad, dat hij de hele akker daarmee bedaan kan. Geen plekje waar Jezus regeert, of duivel verduiven is er niet. Dat is het. Zoveel is, zoveel venijn heeft hij opgedaan in zijn woede tegen God, dat hij de hele wereld ermee bedorven heeft. En overal waar dat de landman komt om zijn zaad te strooien, daar komt plek achter hem aan, ook de duivel. Ook met zijn daad om het te werken in diezelfde akker. En dan gaat hij weg staan. Hij zegt niet, kijk, dat is nou wel het werk van God, maar dit is mijn werk, werk van de zaad. Nee, dat zegt hij niet. En daarom kunnen we zijn werk vaak zo moeilijk onderkennen. Daarom kunnen we zijn werk vaak zo moeilijk onderscheiden van het werk van de Heer Jezus Christus, omdat hij weggaat als hij in de nacht zijn helft werkt, zijn werken der duisternis. gebeurtenis gedaan is, dan gaat hij weg. Dat zien we in de wereldgeschiedenis. Als Noach nachts in de ark verborgen wordt, dan is daar ook een gam, een zaad van de hel in die ark. En als de Heere zijn verbond op een nadere wijze openbaart in het huis van Abraham, en hem het teken der besnijdenis geeft, dan is daar ook een schuttende Ismaël. Je kind der belofte bespot. Wanneer de Heere Jezus de 12 discipelen ziet, dan is één uit hen een duivel. En we kunnen een woord staan. Waar God werkt, daar zit de Satan God platte dienen om zijn helft in diezelfde akker te strooien. Achter de waarheid kruipt de leugen aan. Altijd. Hij heeft in het paradijs Eva voorgesteld, dus hij ontkende niet dat er een hoger geluk was. God had gezegd, als je doet wat ik zeg, dan zal je tot een onvergankelijk geluk opklimmen. Dat ontkent de Satan niet, maar hij zegt, ik zal je een andere weg leiden. Ik zal je een kortere weg leiden, als je die weg van God volbrengt. Neem van die zoon. Dan zal je weten wat goed is, dat weet je. Maar dan zal je ook weten wat kwaad is. Dan kan je voortaan zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Waarom niet? Waarom niet? Er is een kortere weg om tot het geluk te komen. Zie, dan komt hij vlak achter God aan. En dan krijgt hij een huis staan. Een onkruid staan. In het hart. In de akker van God. In het hart van Eva. Hij heeft er ook mee Christus krachten te verleiden. Hij heeft tegen Christus gezegd in de woestijn. Nee, hij heeft niet ontkend dat Christus recht had op de koninkrijk. Hij zegt, al die koninkrijk, die zal ik u geven. Dan moet je niet gaan lijden en sterven. Zeker dat koninkrijk is voor u. Dan moet u niet door de weg van Golgotha, van het zin, meneer Golgotha. Dat is een kortere weg. Je moet maar één keer voor mij knieën. Dat is een kortere weg om deze hele wereld in uw bezit te krijgen. Eén keer uw knie buigen voor mij. En dat geeft ik al deze koninkrijken aan u. Maar Christus heeft dat staat onder tijd. En hij heeft het met een mannelijke wegwerking van zich geworden. En hij heeft de Satan deden staan. Zeggen ze, Hanneg, Satan, ik ben Heere uw God, zo gij aanbidden en hem alleen dienen. Hij sluit in het duister en daar doet hij zijn kwaad werk. Ook nu nog, in het midden van de tent, op de akker deze wereld, in het christelijke zin. Hij komt, o zo subtiel, vandaag nog, zodat soms onze kinderen zeggen, maar vader, wat zit er nou voor kwaad in? Moeder, waarom mag ik dat nou niet doen? Die Duitschristen leven, die Romans leven, die christelijke film, die mag ik toch wel eens zien. In de Schouwburg, waar een christelijk toneelstuk wordt opgevoerd, door die radio-televisie, waar een stuk natuur, waar een stuk christelijke opvoeding gegeven wordt. Vader, moeder, waarom mag ik dat nou niet? Die zo komt te staan. Is dat op zichzelf dan misschien kwaad? Dat u naar die dingen ziet, of die dingen beluistert, of die dingen leest, die op zichzelf wel waar kunnen zijn. Ik zeg niet dat alles, waardoor de radio en de televisie komt, en alles wat in romans en diverse verschillende tijdschriften geschreven wordt, verkeerd of onwaarheid is. Maar het gaat er maar over. Waarom gebruikt Satan dit? Want hij zegt altijd een deel van de waarheid. Wanneer hij ons komt verleiden. Satan is niet zo dom dat hij met een leugen geopenbaard voor ons komt staan. Maar hij heeft altijd de waarheid ingekapseld in de leugen. Of liever de leugen ingekapseld in de waarheid. Hij heeft een schijn van waarheid. Maar het hart is de leugen. En zo vervoert hij ons. En zo vervoert hij onze kinderen. En zo vervoert hij onze jongens en meisjes. Door dingen waar je van zeggen moet, ja, het is toch eigenlijk waar ook. Wat zit er nu eigenlijk voor kwaad? Maar de Satan weet, als we onze eerste voeten zetten, op dat halm vlak, dat al als de tweede, de derde stap lichter gaat. En dat we eindelijk voortvolgen met de stroom des tijds heen, naar de eeuwige afgrond. Hij werkt in het donker. Hij werkt als de vlucht ter duisternis. En dan gaat hij weg, dan laat hij zich niet meer zien. Dan laat hij dat verwoestend werk doorgaan in het gezin, in het hart van onze meisjes en jongens, in het hart van vader en moeder. En we zijn al rust vergeten, het ene zakelijke, God liefde bovenal, en onze naasten op onszelf. En we werpen ons in de stroom van welis, in de stroom van grootheid en leven, en welis en ogen, en vermakelijkheid en wereld. En we zien er geen kwaad meer in. Die dat zijn de listen van de Satan. Zo strooit hij in zaad. Ze onkruid zaad. In de akker des hier. En weet je wat niet zo erg is? Hij doet dat niet alleen in de kinderen der wereld. Maar hij doet het ook in de kerk. Ik heb straks gezegd. Het is dus niet zo dat hier een deeltje van God volgt. En daar de grote wereld. Nee, die wereld midden onder God. Of Gods kind, midden in de wereld, die akker van Christus, door elkaar gedaan, in het gezin, op de school, op de katechismus, in de kerk, in de maatschappij, in deze wereld, door elkaar, vlak naast elkaar, een man die God spreekt, een vrouw die bestaan kan doen, vlak naast elkaar, met kinderen in het gezin. Drie die de Heere niet hebben. En drie die de Satan beleven. Wat naast elkaar. Ja, de Heere gaat nog verder. Hij spreekt over twee of één dag. De een aangenomen. De ander verloren. Hij spreekt van twee op de ander. De een aangenomen. De ander verloren. Hij spreekt van twee vrouwen malende in de boom. De een aangenomen. De andere gewoon, de scheidslijn, loopt dwars. Dwars door het dak, dwars door het gezin, dwars door het huis, dwars door het kantoor, door het fabriek. Noem maar ja, ja, nog dat is. Die Satan, die gaat rond en hij strooit het zaad zelf. Daar op datzelfde plekje, waar God zijn zaad gestrooid heeft. In hetzelfde hart. Het onkruid staat van Satan. En het goede zaad van Jezus Christus. En dus waar, daar ligt wel onderscheid in. Maar het is niet zo makkelijk te onderkennen als dat sommige denken. Waarom niet? Wel dat zaad wat hier genoemd wordt, dat is hondsdravis wordt dat genoemd. Of ook wel dodelijk. Dat is een zaad, wanneer het opkomt, dat is in de Bijbelse encyclopedie gelezen, ik heb dat zaad nooit gezien, maar wanneer het opkomt, schrijven ze daar, dan lijkt het op taart, op echte goede taart. Het komt alleen openbaar, en dat kunt u ook lezen in de gelijkenis, want de staat, toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, de tarwe dus, toen openbaarde zich ook het onkruid. Dus het werd niet van stonden aan openbaar, maar toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, dus de tarwe stond al in de aard, en toen zag je pas het verschil tussen die doden, tussen dat onkruid en tussen de tarwe. En daar heb je het nu, hè. Het is zo ontzettend moeilijk soms om het tarwe van onkruid te onderkennen. Vooral als dat buige nog jong, als dat buige pas uit de aarde opgesproken is. Het wordt door één waterhoogte gemaakt, door één zon. Schiet het uit de aarde voor, door één bemesting wordt het vruchtbaar gemaakt, of komt het vet uit de grond. En ja, wat is nu onkruid? En wat is nu tarwe? Zeker, sommige plaatsen kan je duidelijker zien als op andere plaatsen. Maar toch, toch het werk van Satan kan zo verdacht lijken op het werk van God. En ook omgekeerd. In de wereld, is waar, zal het onderscheid maar duidelijker liggen in de grote wereld buiten ons. Maar in de wereld van kerk, in de wereld van het gezin, in de wereld van ons hart, kan het zo fijn vermengd liggen. Ook in dat opkomen, in dat jonge groen, daar is bijna geen onderscheid. Samen naar de kerk, samen luisteren, samen bidden, samen gedoopt worden, samen te leiden, samen ten avondmaal gaan. En samen erover spreken over de dingen die het koninkrijk God aangaat. En dan toch een onderscheid. En waaraan kunnen we dit weten? Dat kunnen we alleen maar weten aan de vrucht. En daar moet u goed op letten. Want dan mogen het soms bijna gelijk zijn, maar het is toch hemelsbreed verschillend. Zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo verschilt het werk van God van het werk van de duivel. Maar ik zeg, dat kan je niet altijd zien in het opkomen, maar dan moet je op de vrucht leggen. Laat dat maar eens over zomeren en over winteren zijn in de aarde. Wanneer er soms bewegingen waren in het hart van jongens of meisjes, van vaders of moeders, laat dat maar eens even groeien, dan zal het in zijn vrucht openbaar komen. En nu, we merken het ook wel in de gemeente. Mensen die misschien de wereld gediend hebben geroepen, die plotseling tot een ander leven gekomen zijn. Ja, het is niet in een hoek gestuurd. Wonderlijk is echt, je verwondert je erover. Maar het is maar kort. En dan wordt men er wat mee. Dan wordt men verteerd. Dan wordt men het goede zaad. In eigen oog, dan zegt men die zo. Dat heeft de Heer aan mij gedaan. En in plaats van te duiden, in plaats van ootmoedig te zeggen, Heere, waarom? Waarom aan mij? Zegt men die mijn naam. Voor de oudste des volks. Wij weten het. Wij weten het beter dan de leraar. We weten het beter dan de ouderen. We weten het beter dan oude kinderen van God. Die al vele winter en vele zomer. Samen, die de hitte der zon en de koude van de nacht hebben uitgestaan. En dan komt het over daar aan de vrucht dat het wel tarwe scheen, maar dat het onkruid is. Onkruid. Want dit geeft tarwe. Wanneer het opschiet, dan komt het in de aarde en wordt het aan de vrucht gekend. En zo wordt elk leven aan de vrucht gekend. Ook het onkruid wordt aan de vrucht gekend. Maar ook de tarwe en de vruchten van het nieuwe leven. U weet dat de vruchten zijn ootmoed en ootmoed en ootmoed. Dat zijn de vruchten van het nieuwe leven. Of wil u ze anders, de apostel noemt het, geloof, liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige zetten, in de wetten, dat zijn de waarachtige vruchten. En waar deze vruchten niet gevonden worden, daar is geen tarwe. U mogen het menen, maar het is onkruid. Wat zierlijk opschiet, misschien nog wel hoger opschiet als de tarwe. Misschien nog wel boven de tarwe uitkomt, want ik heb diezelfde encyclopedie gelezen. En daarom mogen straks ook die knechten dat onkruid niet wegtrekken, dat die wortels van dat onkruid staan, van die doden, die spreiden weer ruimer uit, breder uit, dan de wortels van de staarden. Ze nemen meer plaats in de slag en ze trekken meer voedingssappen weg dan de staart. En daarom, als dan ook die dienstknechten komen en ze bezien daar de akker, ze hebben aanvankelijk gedacht dat het allemaal tarwe was. Maar als het dan in de aarde komt, dan zien ze, daar staat heel veel tussen. Het is wel groen. Het groen der belijdenis was er wel bijgekomen. Maar het draagt geen vrucht. En de dienstknechten van de Heer, dat huis ging en zeiden tot hem, Heer, en heb jij niet goed staat in uw akker gedaan? Vandaar heeft hij dan de onkruid. Ze waren erover verwonderd dat dat mogelijk was. Dat op die dienstknecht, dat op die Heer zoveel arbeid aan zijn akker besteed had. En die dienstknechten er getuige van geweest waren. Ja, zelf gediend hebben in zijn rijk om dat tarwe graan uit te strooien over het rond van de aarde. En ze komen in verwondering terug. En ze zeggen, hoe is dat nu toch mogelijk? Hoe kan dat nu? Heere, heb je niet goed zaad in uw akker gezet? Vanwaar dan dit onkruid? Ja, dat is een raadsel. Dat vragen we ons ook af. Goed zaad gezet. Wat een bemoeienis. Wat een barmhartigheid, God, die over het ganse mensdom zijn, maar in zonderheid over ons. We zullen de ring naar wat nauw trekken. Wat een barmhartigheid over ons, levende onder de bediening van het gebod, levende onder de woord, levende samen met Gods kinderen. En vandaar dan dit onkruid? We zien het toch voor ogen, het onderscheid tussen die God dient en die hem niet dient. We zien toch hoe dat God zonder is sterk. We horen ze toch getuigen van de hoogste kinderen. En van waar dan dit onkruid? Waarom dan nog zoveel onder ons, die de Heere Jezus nog niet van harte lief hebben, die God nog niet beminnen, als het hoogste goed? Het is voor Gods knechten wel eens een wonder dat er nog zoveel onkruid is. Nee. Dat er nog zoveel zijn die hem niet lief hebben, die op de woord zin hebben, die voortgaan in hun in hun eigen gekozen leven, die uitlopen op het eeuwig gedaan. Vanwaar dan zeggen, Heer, het ligt toch niet aan u? Nee, ligt ook niet aan God. Ligt ook niet aan God. Wat heb ik nu? En mijn weinig haar te doen, zegt hij, dat ik er nu niet gedaan heb. Geploeg, geëft, gezaagd, bemerkt, bereden, met mijn zon geschenkt. En waarom nou geen vrucht? Jongens, meisjes, vader, mens. Waarom nou geen vrucht? Hoeveel zin bij de man? Hoeveel keuze heeft de man? Hoeveel voorspoed in je leven? Hoeveel keer al gestaan aan het graf? Hoe dikwijls door dat woord van God al verscheen. Hoe dikwijls al op de fluit verscheen. Op de fluit van het evangelie. Kom tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u richten. Hoe dikwijls al klaagliederen gezongen. Wee. Indien gij u niet bekeert. Dan kunt het koninkrijk God niet in dat. Waarom dan zoveel onkruid? Waarom dan geen tarwe op Jacob? Waarom dan niet alles? En hij zal het antwoord geven. En ik zeide tot haar, een vijandig mens heeft dit gedaan. Een vijandig mens. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat zij heen gaan? En dat zelfs vergaderen? Ze kunnen het niet doen. Ze hebben de landman zien zwoegen onder zijn zaad. En ze hebben de landman zien zwaaien met Christus aan. En ze weten dat de landman niet zuiver geweest is met zijn zon en met zijn regen en met zijn bemesting. En waarom dan dit onkruid? Ze kunnen het niet doden. Zo kan ook het tegenhart wel eens vol verbazing uitroepen, o God, hoe lang nog? Wat zijt u goed, wat zijt u lang moeilijk? Hier zullen we het onkruid eruit halen. O, dan moet dat nog niet altijd te zijn uit eigen gerechtigheid. Maar dan kan het voortkomen uit de innerlijke brand. Uit de vlam der liefde die het hart ontstoken heeft. Ik luister ook zoiets op in de psalm waar de Heere zegt dat de dochter van Sion zich verheugde vanwege uw oordeel. Daar beluister ik ook zoiets van die heilige vlam. Heere, zijt ge eindelijk gekomen, ja. Zo heb ik een kind van God ontmoet. Die op de Duits stond in 1953. En niet wist dat er honderden mensen leven die de golven omkwamen. En dat hij toch uit die golven. Zijt ge eindelijk gekomen. En vrede vond in het oordeel. Daar een van zijn eigen kinderen. Er in het omgekomen, toch vrede om, in God zijt ge eindelijk gekomen. Wij beluisteren ook soms in de stem van deze knechten. Ze zeggen, wilt gij dan, ze vragen het eerst aan. Ze willen het op hun eigen wijze niet doen. Wilt gij dan, zeggen ze, dat wij één gaan en dat onkruid, het vergaderen. Maar dan antwoordt hij, nee. Opdat gij het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelfde, de tarwe niet uitstrekt. Laat ze beiden te samen opwassen tot de oog. En in de tijden hoogte zal ik tot de maaier zeggen, vergader eerst het onkruid, bind het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar de tarwe brengt samen in mijn ziel. Nee. Zij kregen geen gelegenheid. Zij mochten het niet doen. Het moest blijven staan. En waarom? Wel, ik heb straks gezegd. Omdat die wortels van dat onkruidstaat zich zo wijd uitbreiden. Wijden nog van de wortels van de tarwe. Ze mochten ook met het onkruid misschien een tarwe aard mee de grond uitrekken. En daar zou geen klauw van achterblijven. Want God zou zo voor zijn kerk zorgen, dat hij zelfs het onkruid nog laat staan, om zijn kerk, om zijn kerk, dat ze nog mogen leven, omdat de sterven geen schade zou leiden. Ze zult zeggen, kan dat dan? Ach ja, ik weet ook niet hoe dat ik dat op moet lossen, maar er liggen wel enkele lijnen in het woord van God. En in de bevinding der heiligen, de zonde, die moeten meegewerken ten goede. Alle dingen, zegt God, die moeten meegewerken ten goede. Het is dus niet zo, u moet goed opletten. De Heer Jezus bedoelt hier niet, nou ja, vooruit die zondaren, die moeten toch ook wat hebben. Laat ze nog maar een poosje leven. Nee, nee, dat bedoelt de Heer hier niet. Want deze gelijkenis spreekt van de oog. Dat de dag der afrekening zeker komen zal. God wil dat we dood uit ons midden zullen wenden. Maar ondanks dat, weet God, het is realiteit. De boze zal blijven bestaan, zolang als de wereld staat. Dus denk erom dat u straks niet naar huis gaat en zegt u zo. Nou hoef ik toch mijn kinderen zo ernstig niet meer te waarschuwen. Nou hoef ik ze toch zo kort niet meer te houden, want de Heer heeft zelf gezegd. Onkruid het nee, dat bedoelt God hier niet, nee. Maar ondanks onze arbeid en ondanks ons gebed en ondanks onze werkzaamheden, zal er onkruid blijven. Dat kunnen wij niet uitroepen. Wij hebben er ook geen opdracht. God zal het doen. In de dag te doen. En dan, ach ja, dat is ook zo menigmaal in het leven van Gods kind. Het onkruid. Het werk van de doden, die zijn dikwijls, of dat is dikwijls, als een herderstond, wat ons naar God moet reizen.
O, wat zou een man, wat zou een vrouw, wat zouden kinderen die hier tot God bekeerd zijn, gauw vergeten dat het genade was, indien de boze er niet was. Indien de boze hier op aarde niet beletten en tegenstond en aanzien, wat zou het werk stengen, wat zou het werk schamen zijn. Maar juist door die wind van zonde, juist door die aanvallen van Satan, juist door die bespottingen van de wereld, wordt God zijn vesten gebouwd in het allerheilige geloof. God gaat hier zijn werk beproeven en hij wil dat zijn werk zal staan in het midden van dat kantoor, in het midden van de fabriek, in het midden van dat gezin en in het midden van deze wereld. Dat wil God. Nooit heb jij die plaats te verlaten, omdat er mensen zijn die onbekeerd zijn, omdat er mensen zijn die nog onkruid zijn. In de eerste plaats dan niet, omdat God misschien door u dient, die mensen van onkruid tarwe wil maken. Dat kan nog, zolang de dag des oosten zijn geweest, kan dat nog. Kan God voor een doorn en dennenboom en voor een distel en witteboom doen opgaan. Misschien moet gij daar wel dienstig voor zijn. En in de tweede plaats, God beproeft zijn werk hier in de wereld. Net zo min als dat hij zijn kerk op een klein plaatsje van deze wereld laat leven. Net zo min wil hij ook dat u zich zal opsluiten van de hoop der mensen en van uw gezin en waar dat u ook leeft. Hij heeft u gegeven als een licht en als een zout en zout in het midden van deze wereld. Samen oppassen heeft u gezegd, opdat wanneer misschien die knechten het onkruid eruit zouden trekken, ze de tarwe zouden beschadigen. Om maar één voorbeeld te noemen. U hebt die geschiedenis wel eens gelezen van die blindgeborene Johannes Neus. Die blindgeborene die door God de ogen geopend was. Wat zou er van die man geworden zijn, indien er geen onkruid groeide op Israël wakker? Hij zou nooit meer in Jezus gezien hebben als een wonderdokter. Als een profeet, dat dacht hij nog niet. Als een wonderlijk mens. Maar juist omdat die fariseeën maar op hem aankomt. En zeg maar, wat was het dan toch, en vertelt het dan nog eens, en hoe is het gegaan, en wat heeft hij gedaan? Dan is hij nagedacht. Dan heeft hij bij zichzelf gezegd, ja maar als dat nu een zondaar was, God hoort de zondaar niet. Ja, wie dat hij was, zegt hij op plaats, weet ik niet, maar het was een profeet. Hij gaat steeds rijker, steeds groter spreken van die Jezus, die niet komt, maar die hem toch zijn ogen geopend had. Dat is door de druk die van buitenaf op hem uitgeoefend werd. En zo is het ook wanneer God dat staat van zijn woord in ons hart gezaaid heeft. Zodat zijn post gevat heeft in ons hart. En we door dat woord kennis gekregen hebben aan onszelf. Aan ons zonde, aan ons verloren leven. Maar ook door dat woord zijn gaan schreien naar God. Dat zij gaan roepen om verlossing. Zij gaan smeken om de gemeenschap met God. Dan plaatst God op onze weg. De boze met zijn onkruid. Dan gaat God zijn werk beproefd. En dan kan het wel eens zijn dat hij het zo beproeft. Net als bij Job. Dat je zegt. Nou Job. Je bent onkruid. Je bent zelf onkruid. Want als je tarwe was. Dan zou God nog zulke storm niet over je hoofd laten gaan. O, vergis u niet, Job, u moest deze weg ingaan, want God zou aan zijn neer komen in Jobs leven. Wij vergeten zo vaak dat God ons niet bekeert om ons gelukkig te maken, in de eerste plaats, maar dat God ons bekeert om dat eer tot eer van je naam zouden gaan leven. En nu waagt God het bij ons alle. Vlees en bloed kunnen nu eenmaal het koninkrijk God niet beërven. O kinderen God, houd er toch rekening mee. Vlees en bloed zullen het koninkrijk God niet beërven. Gij zijt er om God. En als Gods eer ermee bedoeld is. En als God er
de grootmaking van zijn wonderlijke naam meegedoet, dan laat hij je op al zijn bezittingen opnemen, al zijn kinderen opnemen, heel zijn gezondheid opnemen. Dan laat hij Job op de mesthoop terechtkomen, als hij maar in verheerlijk is. En als Job mag eindigen in de eer van God, dan krijgt Job alles terug. Nee, meer, dan krijgt hij meer terug, dubbel terug van God, wat de Heer in de weg der betroeven hel hem ontnomen heeft. En daartoe zijn nu ook menigmaal de boze hier op de wereld, de kinderen des Satan, het omdraait om Gods kinderen meer en meer af te drijven van alle gronden, buiten die enige grond, Jezus Christus, en om ze van alle wijzen terug te drijven tot die enige wijze waarop de hebben niet kunnen draaien. Als de hond van de hebben zeggen, zo moet menigmaal het contradictie. Maar dat komt de dag van afrekening. Want, zegt hij, de oogst is de volleinding. De boze die mogen dan profijt trekken van het evangelie. Want ja, dat is waar, ze groeien samen op. En ze worden samen door God goed gedaan. Ook de goddelozen. Ook degenen die je niet kennen, hebben veel voorrechten, veel voordelen. Voornamelijk die leven onder het evangelie. Veel voordelen. Wat geeft de Heere alle zegeningen onder de bediening van het evangelie, die de heidenen niet kennen. En daar mogen we nu ook van profiteren, als we nog onbekeerd zijn. Die voordelen, die eigenlijk voor de akker zijn, en die eigenlijk voor de tarwe zijn, maar daar ook dan nog het onkruid van op mag schieten. Maar als je er onkruid mee blijft, dan zal het tot meer verderf strekken. Dan zal het tot dieper verderf strekken. Letterlijk. Als we bestraald zijn door het vriendelijk licht van Jezus liefde, verloren hebben, dan zult het zwaarder hebben in het verderf dan de heiden. Rekent er goed mee. Eens komt de dag van afrekening. De oogst is de volleinding. En de maaiers zijn de engelen. En die krijgen een opdracht van God. Tot aan de dag des oogsten, want er staat, laat ze samen opwassen. Maar er staat ook, tot de oogst. Lange niet, tot de oogst. En dan worden ze gescheiden. En in de tijd des oogsten zal ik tot de maaiers zeggen. En de maaiers, dat zijn de engelen, zegt hij. Vergaat het eerste donker. Vergaat het, waar moeten ze vandaan gehaald worden? Ze moeten gehaald worden. Uit de holen en uit de stelon. Ze moeten gehaald worden van de plaatsen waar ze roepen bergen valt te vond. En heuvelen bedekt vond. Maar er zal geen plaats meer zijn waar ze schuilen kunnen. Ze zullen tot aan het eind van de aarde vliegen. Van de majesteit van de rechter komt. Maar hij zal de engelen te veel en zeggen haalt. Haal eerst dat onkruid. En vindt het een bestelling. O die hier vrij waren in de zon. Leef in de zon, dat en zit in het water. Die zullen daar gebonden worden. In de zon. Vindt het een bestelling staan. In de hel van Dante. Weet wel. Hij heeft de hel beschreven. Dat schrijft hij, hoe dat het onkruid bij onkruid in wisselen gebonden wordt. Dat zegt die vloekers bij vloekers. En die zullen dan eeuwig moeten vloeken. Drinken bij drinken. Die zullen eeuwig dronken zijn van God. Oreven bij oreven. Die zullen tot in alle eeuwigheid de schande van hun oren bijdragen. En ga zo maar voor. Ik zou ook zeggen, mensen van de gereformeerde gemeente, bij mensen van de gereformeerde gemeente, die de waarheid geweten hebben, en die het de weg niet bewandeld hebben. Mensen die bijna bewogen waren, om zich tot God te bekeren, en nog net liever de zondaar, die zeggen je beweegt me bijna een christen te worden. Maar die morgen weer met je vriend en met je vriendin meegaan. De weg der zonden. Die zullen bij elkaar gevonden worden. Tot meerdere smaak. tot meerdere pijnen hebben zullen we er niet van spreken. In vustelen op het bond gezetten en in het vuur geworden om hetzelfde te verbranden. Zo geschiedt het in het oog, het onkruid in vustelen gebonden en in een groot vuur verbrand. Zo zegt God in vustelen en dan in het eeuwige vuur. Maar de sterve brengt samen, zegt hij, in mijn vuur. En hij zegt in de verklaring daarvan, dat dan de kinderen des koninkrijks, dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het koninkrijk haar vader. Die rechtvaardigen die zijn al in dat koninkrijk, maar ze kunnen nu nog niet blinken. Die zijn nog bezet met het vuil van de zon, want ik heb straks gesproken. Ook in het hart waar de vrede God zit, is nog het zaad van de duivel. En nu blinken ze hier nog niet, maar ze geven wel eens een straal van dat licht uit. Wanneer de liefde van Christus hun beschijnt, dan mogen ze wel eens doordreven. Maar doorgaans blinken ze hier niet. Doorgaans klaagt God van zijn volk dat ze de aarde flessen gelijk gerekend geworden zijn. Maar dan in die dag des Heren, dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk haar vader. Dan, wanneer het onkruid van de tarwe gescheiden zal zijn, wanneer onze verdorven lusten zullen worden weggeworpen in de hel, en wanneer het innig verlangen naar God zijn vervulling vindt, ja, wanneer dat rijkhouden naar Christus zou verwisseld worden in de omhelzingen van hem, die ons al zo lief gehad heeft, dat hij zichzelf in de dood heeft overgegeven, dan zal de weerklank daarvan zijn, en ze zullen vluchten. In het koninkrijk des vaders dan zullen al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar het hoofd. Al hier dit wordt gedacht, onkruid te zijn, daar heeft het onkruid geen last van. Maar de tarwe die denkt neemt maar, dat ze onkruid zullen zijn. In de dag des vaders, omdat ze zo in één gestrengeld zijn, in één gestrengeld met het onkruid. En omdat wanneer ze de wortels gaan onderzoeken, ze ook in de wortels van de tarwe nog zoveel wortels vinden van dat onkruid staat van de duivel, wat hij gestrooid heeft en weggegaan is. Maar in de dag des Heren, dan zal het openbaar zijn, die het dicht bij de goddeloze geleefd, maar dan toch gestaan, die de goddeloze in hun hart gekend, maar daaronder gezucht, want dat is nu het onderscheid. Ook in het hart van Gods kind is ongeloof, maar ze strijden het leven. En ze willen het ten koste van alles ten onder hebben, omdat alleen het geloof in God zou zijn te krijgen, blinken als de zon, als de zon Jezus Christus, als de koning zelf, want heeft hij niet gezegd, dat we hem gelijk zullen zijn. We zullen hem zien, gelijk hij, en schitteren zoals hij, met zijn deugen voor het aangezicht van zijn vader. Amen. Heren, als we nu zo samen uw woord gelezen hebben, laat ons dan ook door het licht van uw geest mogen opmaken, waar dat wij bij behoren, of dat wij nog onkruid zijn, gereed om weggenomen te worden, in wisselen gebonden en in vuur geworden, of dat we tarwe zijn, tarwe, misschien wel vlak bij het onkruid, misschien in zo'n wortel wel ineen gestrangeld met het onkruid, maar toch tarwe, dat in de vrucht openbaar komt, de vrucht die uit u gevonden wordt, die uit uw gemeenschap voorkomt, de vrucht van een gebroken hart, en van een beslagen geest. En Heere,
geef dat we dan naar die uitslag zouden mogen handelen,
zou we dan ook vreemdeling zijn van u. Ach, het is nu nog niet te laat. Gemaakt nu van kinderen des duivels, nog kinderen God. Geef ook uw kinderen troost. Troost, laat ze zien dat het wel nabij kan komen, maar dat het toch wezenlijk onderscheid is. Dat de tarwe buigt onder de rijke druk, buigt naar u, buigt aan uw voeten, uw eer op het oog heeft. Leer u ons dat u, opdat ook van dit uw woord, de vrucht in ons hart mocht nederdalen, uw naam tot u. En onze ziel tot zaligheid. Amen.
We zingen nu Psalm, op Psalm 126, het derde vers. Psalm 126, vers 3.
De Heere verheffen zijn aangezicht.